Hallo en welkom bij Joram & Company. Vandaag de allereerste aflevering, dus ik ga eerst een beetje moeten uitleggen waarover dat het hier zal gaan. Dus ik heb gemerkt dat ik in mijn leven al een paar interessante mensen heb ontmoet. En met hen ga ik nu proberen samen te zitten en een leuk, interessant gesprek voeren. Ook zo mijn eerste gast hier vandaag. Hij is afgestudeerd als criminoloog, werkt tegen de radicalisering van jongeren, wil de Mo van Toe beklimmen deze zomer speeltoneel, heeft zijn eigen blog, is schilder en zal ook een ambitieus politieker gaan worden. Welkom Mathieu Coquet.
Oei. Dat is een hele boterham.
Dat is al heel veel, ja. Eerst en vooral, wij hebben net verkiezingen gehad, dus het zal ook vooral vandaag over politiek gaan. Ik en de meeste van België was toch een beetje verrast over de uitslag, maar als ik mij herinnerde, zaterdag, en we gaan uitgaan in Gent. En daar had ik zo het gevoel dat jij toch ergens wel wist dat er iets zat aan te komen. Was dat zo of ben je toch verbaasd door de overwinning van Vlaams Belang?
Nee, dat klopt. Ik was eigenlijk niet verbaasd over die overwinning. Wat zien we natuurlijk terugkomen? N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Voor veel mensen is dan de verrassing inderdaad de grote winst van het Vlaams Belang. Met 18%. Ik had ze geschat op 15%. Dus ik zag dat wel een beetje aankomen. Hetzelfde met Groen en CD&V. Die had ik dan weer gezet op 12%. Bij Groen haalt nipt de 10%. En een belangrijke vaststelling is dat nog nooit zoveel mensen hebben gekozen voor een Vlaams nationalistisch blok of partij. En dat de politieke kloof tussen Noord en Zuid eigenlijk nog groter wordt dan als ze ooit is geweest.
Dat kwam eigenlijk later op mijn vragenlijstje, maar nu dat je het toch aanhaalt, hoe komt dat eigenlijk dat wij als Vlamingen meer rechts stemmen en dat Wallonië dan meer naar links gaat?
Ja, het is natuurlijk, er wordt altijd gezegd dat er een rechtse grondstroom is in Vlaanderen, inderdaad. Van waar komt dat? Dat komt natuurlijk, dat moet je al heel ver teruggaan. Als je begint bij 1830, bij het onafhankelijk België, dan was er op zich in het begin geen probleem. Dus er was eigenlijk een homogene staat, die noemde België, waarbij dat er één cultuur was en één identiteit. En dat waren dan de rijke Franse bourgeoisie. En die mochten stemmen aan de hand van het Sejnski-stelsel. Toen was er ook al een Vlaamse beweging, maar die wou eigenlijk vooral aan België een identiteit geven. Ook Hendrik Conscience met zijn boek van de Vlaamse Leeuw, dat was eigenlijk niet voor de Vlaamse beweging. Hij was net pro-België, dat was eigenlijk voor de Belgische identiteit een gezicht te geven. In 1893 zitten we dan met het algemeen kiesrecht. En dan worden die breuklijn tussen Vlaanderen en Wallonië duidelijk. Dus opeens mogen ook de Vlamingen mogen ook gaan beginnen stemmen. En dan wordt de Vlaamse beweging eigenlijk gecapteerd door Vlaanderen om die een identiteit te geven. Met ook als het gevolg de ene clash achter de andere. Waarbij dat we dan in 1970 de grootste clash tot nu zien eigenlijk. Waarbij dat er dus een ontdubbeling gebeurt van België in twee deelstaten. Vlaanderen en Wallonië. En die Vlaamse beweging die werd eigenlijk altijd gezien als... die is altijd rechts geweest. Omdat wij natuurlijk... Ja, wat is rechts? Dat is natuurlijk alweer een hele andere discussie. Maar vandaar zit dat natuurlijk wel een beetje historisch ingebakken ook. Ook democratisch gewijs, zie je. Wij stemmen bijvoorbeeld rechts. Maar wij krijgen dan een beleid of een regering dat helemaal niet rechts is. Want in Wallonië stemmen ze links. Dus geen een van de twee landsdelen krijgen eigenlijk hetgeen waarvoor ze stemmen. Waarbij dat dan nog meer een opstoot komt van dat flamingantisme en van dat Vlaams nationalisme natuurlijk. Dat is dan al democratisch en historisch gegroeid. En de unique selling position, zo wordt dat toch altijd genoemd bij de N-VA, is natuurlijk de socio-economische factor. Hè.
Dus kort door de bocht, doordat we nooit een regering krijgen die echt rechts of links is, gaan mensen nog meer rechts en links gaan stemmen, omdat ze eigenlijk nooit krijgen wat dat ze
willen. Ja, dan gaan ze naar de extremen. Ook niet tegenstaande natuurlijk dat Wallonië door links... Een echte rechtsblok bestaat bijna niet, Wallonië. Links bedient ook Wallonië zeer goed. Hè. 80% van de belastingen worden naar Vlaanderen betaald. Historisch gezien ook, als je kijkt, er was meer analfabetisme in Vlaanderen. Het onderwijs was daar slechter, in Wallonië was het beter. Er waren betere treinverbindingen in Wallonië. Er werd vooral geïnvesteerd in industrie. Het zat toen ook in Wallonië, terwijl textiel zat vooral in Vlaanderen. Ja. Dat werd benadeeld. En zo krijg je toch wel eigenlijk die dynamiek die toch wel een beetje blijft. En ja, die transfers die van Vlaanderen naar Wallonië gaan, zijn totaal niet transparant. kort gebocht, kort door de bocht simplistisch te zetten, en een beetje zelfs populistisch misschien. De Vlamingen geven geld aan een politicus waarvoor ze niet kunnen stemmen, en hij deelt het uit aan mensen die wel op hem kunnen stemmen. Het is natuurlijk gemakkelijk om zo'n politiek te doen.
Ja. Ja. Nu, wat is volgens u dan de reden dat echt Vlaams Belang zo'n monsterscore heeft behaald?
De grootste reden, laat ons eerst zeggen, dat is de theorie van de communicerende vaten. Niet klopt, hè, tussen N-VA en Vlaams Belang. Dus er zijn wel een paar N-VA-kiezers teruggelopen of overgelopen naar het Vlaams Belang. Maar ze halen veel meer stemmen dan dat de N-VA er verliest. Dus er komt van overal VLD, CD&V, SPA, die raken allemaal hun kiezers kwijt. Hoe komt dat? Wat we natuurlijk wel zien is, SPA bijvoorbeeld, of links in het algemeen, die bedient zijn arbeiders niet meer. Hè. De arbeiders staan volledig in de kou bij SPA, want ze komen met taxen af, klimaatmaatregelen, noem maar op. De eerste die dat voelen zijn de arbeiders. En dat was altijd het core publiek van de SPA. En dan komt er daar een partij die socio-economisch zeer links is, namelijk Vlaams Belang. En dan op vlak van migratie extreem rechts is en alle schuld steekt op de vreemdelingen en op het open grenzenbeleid. Dus die zijn ze al kwijt. De CD&V, ja goed, die hebben eigenlijk een cheven probleem. Die hebben geen profiel. En profieloosheid trekt geen kiezers aan. Hè? En wat willen die nu? Die wringen in 1001 bochten. Die zitten altijd in het midden. Ik denk trouwens dat er ook koppen gaan moeten rollen. Dus vandaar lopen er ook heel veel over. Waarschijnlijk moet SPA ook nog altijd bekomen van de gratis politiek van Teletubbies Theevaart. Dus dan zie je, die komen er wel een beetje van overal. Want trouwens, niet vergeten, ook PvdA heeft het supergoed gedaan. Ja. Hè? Want iedereen spreekt over het Vlaams Belang, maar het is links en rechts dat radicaliseerde.
Dus volgens u hebben ze gewoon het goede genomen van de twee kanten en dat samen in één programma gezet.
Dat werkt.
Wat denk je over dat ze veel social media hebben gebruikt om vooral de jonge kiezers te overstemmen?
Ja.
Hebben de andere partijen dat gewoon onderschat?
Ja, dat is ook een beetje pragmatisch gegroeid bij het Vlaams Belang. Dus hoe meer stemmen dat je haalt, hoe meer zetels, hoe meer dotatie dat je krijgt, hoe meer geld dat je hebt, dus hoe meer dat je reclame kunt maken. Dus Vlaams Belang komt aan de start met een beperkter budget dan alle klassieke partijen. En ook beperkter dan de N-VA, want als grootste hebben zij het grootste budget. Dus ze hebben gekozen om inderdaad in te zetten op sociale media, waar je toevallig ook de jongeren best kunt gaan bereiken. En die hebben eigenlijk... Die hebben ook totaal niet een extern communicatiebureau gebruikt. Hè. Gewoon vier mensen zitten daarop. Wat ze ook doen, is dat ze zeer goed de taal van sociale media onder de knie hebben. Dus korte boodschappen, flitsend, heel veel tekst. Allez, korte teksten die opspringen op je scherm. Vaak simplistisch, maar dat komt wel aan bij de mensen. En ik denk inderdaad, andere partijen onderschatten dat volledig. Zeker de CD&V bijvoorbeeld gelooft er totaal niet in. Tot nu toe, dat was de partij die het minst geld heeft uitgegeven aan online reclame.
Zetten de klassieke partijen dan te weinig in op jonge mensen die ook dat belang van social media kennen?
Ja, zeker. Zeker. Klassieke partijen die leven nog altijd in de vorige eeuw, hè, met de klassieke achterban. Hè. Dat is ook een reden waarom dat CD&V niet meer leeft. Hè. Ik bedoel, vroeger was het gemakkelijk. Hè. Iedereen die katholiek was, stemde voor CD&V en iedereen was katholiek. Dan zijn ze dat verloren. Wat hadden ze dan nog? Dan waren ze nog een rechtsconservatieve partij. Maar tegenwoordig bestaat die lijn ook niet meer. Behalve Bogaert en de Crème zijn die allemaal naar links opgeschoven. Dus dat zijn nog allemaal kiezers die ze kwijt zijn aan de N-VA.
Nu, nog een nadeel van onze verkiezingen is dat de heer Dries van Lange, of ja, een nadeel voor sommigen, Dries van Lange over gaat iets te zeggen hebben. Hij gaat een stoel hebben in dat parlement. Wat is uw mening daarover?
Ja, ik ben van mening, dat is een leeftijdsgenoot zeker, een jaar of 26. Ik ben sowieso al van mening dat je nooit onder de 30 aan professionele politiek moet doen. Omdat je toch een beetje een fond moet hebben, of toch een beetje ervaring. Daarnaast vind ik dat hij zeer goed gebruik heeft gemaakt van de sociale media. En niemand kende die persoon voor de Pano-reportage. Dat was een nobody, hè? Die had niks kunnen doen. Maar dan komt die Pano-reportage, de canvas, waarop dat iedereen denkt van ja, nu komt al het ranzige naar boven. En eigenlijk was dat de bedoeling om de N-VA en heel de rechterzijde en Vlaams Belang kapot te maken. En wat blijkt, dat ze daardoor net populairder worden. Dat was op een schoteltje aangereikt aan de heer Van Langenhoven. En heeft dat zeer goed uitgebuit. Maar ik heb nog altijd nooit niks inhoudelijks weten zeggen of iets dat steekhoudt. De hardste roepers komen vaak het verst.
Dat is waar.
Ik ben wel benieuwd hoe dat het zal zijn. Hij zal zijn parlementair werk hopelijk goed doen en zijn huiswerk goed voorbereiden.
Dan een andere trend die we zagen was, Groen kreeg enorm veel aandacht de laatste maanden. En blijft toch steken op haar 10%, groeit eigenlijk met 1%. Ze zeggen wel dat ze gewonnen hebben, maar eigenlijk met zoveel gratis reclame gaan ze niet vooruit. Hoe komt dat?
Ja, dat klopt. Dat is, voor veel mensen is dat zeer merkwaardig. Hè? De groene golf waar iedereen over sprak, is eigenlijk een zwarte zondag geworden.
Kleine kanttekening, in Wallonië stijgen ze dat wel enorm.
Ja, dat klopt. Ja, Ecolo bijvoorbeeld, ook in Brussel en in Wallonië, in Franstalig België, doen zij het wel zeer goed, omdat zij natuurlijk gewoon ook in die linkse hoek zitten. Hè? Veel maatregelen ook trouwens, zoals salariswagens, die zitten meer in Vlaanderen, die treffen meer die mensen. Hogere taxen die meer voor twee verdieners gaan lastig worden, dat zit ook allemaal meer in Vlaanderen. Dus dat ecologisch, ik denk niet dat die per se meer ecologisch ingesteld zijn, maar dat dat gewoon meer in die linkse hoek valt. Hier in Vlaanderen is dat wat anders. Dus het kiezerspubliek sowieso van SPA en Groen, dat is volledig anders. Die komen meestal vaak ook niet eens goed overeen. Maar die groene golf is dus niet gekomen zoals dat iedereen had verwacht. Hè. Ze halen met moeite 10% in Vlaanderen, terwijl, zoals dat u zegt, de agendasetting was perfect. Hè. Iedere dag de klimaatstakingen, tv, de media. In mijn ogen was nu money time. Hè. Het was cashen nu. En Maralmacci en Calvo gaven niet thuis, blijkbaar. En ik vind, in mijn ogen, als het nu niet is, dan is het nooit niet. En waarom dat is, dat had ik eigenlijk ook voorspeld. Omdat ze hun verhaal helemaal verkeerd hebben verkocht. Het enige wat je hoorde waren taksen. Ieder oplossing voor een probleem. Je noemde een probleem en de oplossing was taksen. Hè. In het programma van Ecolo staat het woordje taxed 50 keer. En de burgers, en dat je geschiedenis kent, weten dat, die houden niet van reglementitis. Die moeten dat niet hebben. Dus daarnaast mikken ze dan ook nog een keer op een zeer beperkt publiek. Hè. Die jonge opgeleide stedelingen blijkbaar. Die leven dan op zo'n dakterras in een stad, in het urbane eigenlijk.
Wij zitten hier in Gent en hier hebben ze dan wel gewonnen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, heel veel jonge stedelingen die inderdaad met een hermetisch afgeleide tuin zitten. Hè. Ze kennen wat verschil niet tussen milieu en klimaat, tussen Den en Spar. Die ondervinden ook nooit niet de gevolgen van hun keuzespolitiek. Zowel niet op ecologisch standpunt als op economisch standpunt ook niet. Hè. Een salariswagen uit de stad van Gent eventueel niet nodig, hè, als je alles met de fiets kunt doen. Hetzelfde met die lage emissiezone in de stad van Gent heb je dan wel zo.
Leuke quote daarnet, ze kennen het verschil niet tussen milieu en klimaat. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen milieu en klimaat?
Kort gezegd, de lage emissiezone bijvoorbeeld. Dat is een maatregel die eigenlijk vooral over de luchtkwaliteit gaat. Hè. Dat kadert ook in het onderzoek van curieuze neuzen. Waarbij dat trouwens blijkt dat de luchtkwaliteit nog nooit zo goed is geweest. Los van het feit boven zware industriezones, logisch niet. Maar de luchtkwaliteit is nooit zo goed geweest of nu. Dat gaat over fijn stof. Bijvoorbeeld bij een diesel stoot meer fijn stof uit, maar minder CO2. Bij een naft, bij een benzineauto is dat weer omgekeerd. Dus dat gaat hem daarover. Luchtkwaliteit, gezondheid. Gezondheid van u en ik nu. Onze longen, noem maar op. De luchtwegen zijn de belangrijkste wegen, dus aan de boutade. Het klimaat gaat meer over lange termijn. Dus de CO2-uitstoot, onder meer. Het feit dat we de temperatuur mag maar stijgen tot 2 graden, hebben we wereldwijd opgelegd. Dat is natuurlijk een beetje arbitrair, want niemand weet hoeveel CO2 dat er daar verdient. Moet bijkomen of moet afgaan. Allee, dat is allemaal een beetje moeilijk. Maar dat is eigenlijk een groot lijns verschil. Dus luchtkwaliteit is nu, dat is milieuverontreiniging. We zien bijvoorbeeld dat er in de Schelde terug vissen zwemmen. Dat is ook mijn tijd helemaal niet geweest. Dat gaat hem allemaal daarover. En het klimaat is meer op lange termijn. De poolkappen die smelten, bepaalde dieren die uitsterven, de zeespiegel die al dan niet daalt of stijgt.
En dan met klimaat zitten we dan bij kernenergie? Dat gaat een beetje hand in hand. Waarom zijn de groenen zo tegen kernenergie? Of waarom is de mens in het algemeen, waarom heeft dat zo'n slechte naklank?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een vraag die ik mij ook stel en die Groen nooit niet kan beantwoorden. Het enige waar we eigenlijk kunnen over nadenken is dat die, ik noem ze de apostelen van de klimaatreligie, dat die ideologisch gezien tegen kernenergie gekant zijn. Hè. En dan zien we bijvoorbeeld mooi het planbureau, die berekent de klimaatplannen. En dat blijkt dat de N-VA, die sterk inzet op kernenergie, dat in hun klimaatplan de CO2-uitstoot min 44% gaat en bij Groen slechts min 9%. Dus als ecologist zou ik me dan toch wel schamen. Kernenergie, iedere wetenschapper weet dat, dat kadert in een perfecte, gezonde energiemix. En dat is de enige manier, in mijn ogen, en dat is ook je kunt dat ook objectief vaststellen, om ons aan onze energievoorzieningen te voldoen en tegelijk de CO2 te gaan onderdrukken. Want fossiele brandstoffen, daar willen we op lange termijn, zo niet op korte termijn, volledig vanaf. Hè. Dus die groenen gaan dan volledig gaan inzetten op hernieuwbare energie. Hè. Ja goed, die hernieuwbare energie, wat is hernieuwbare energie? Hè? Hernieuwbare energie, dat is eigenlijk dat je natuurlijke energiebron gaat gebruiken. Hè? Zoals we daar kennen, water, wind, zon, windmolens, zonnepanelen. Hè? Nu, wat zien we nu? Onze volledige energievoorziening, hè? Het aandeeltje van hernieuwbare energie, is slechts 10%. Hè? Iets in de 30% is dan nog fossiele brandstoffen en meer dan 50% is afkomstig van kernenergie nog altijd. Hè? Dus we zien ook dat Vlaanderen is eigenlijk de dikst bezette graad kent aan zonnepanelen. Nergens ter wereld zijn er zoveel zonnepanelen op zoveel vierkante meter als in Vlaanderen. We hebben ondertussen al 40 miljard gepompt in die hernieuwbare energie en waar staan we? Nergens. Slechts 10%. In 2003 heeft de regering, de paars-groene regering van Verhofstadt, beslist dat er een kernuitstap komt. Die komt er in 2025. Dat is niet zo lang meer. En de afgelopen 16 jaar is er eigenlijk niks voor gebeurd om dat te bewerkstelligen. Dus wat zien we? We hebben nu nog 60 maanden te gaan, hè? Waarbij we volledig kernenergie moeten gaan afbouwen. En we zitten aan 50% van de energie daarvan. Dus dat betekent dat we per maand 1% ergens anders moeten gaan vinden dan bij kernenergie. Maar het mag ook niet bij fossielen zijn. Dus ik zie dat niet gebeuren. Dat gaat niet komen.
Ook heel bizar is dat onze energie zit niet in België, of wordt niet beheerd door België, maar het is eigenlijk een Frans bedrijf. Hoe is dat allemaal kunnen gebeuren?
Ja, goed. Dat is, om daar de volledige achtergrond van te schetsen, dat klopt. Dat is helemaal in de periode van Verhofstadt, de doorgeschoten liberalisering. Dat kadert in heel dat Verhofstadt-beleid, waarbij dat inderdaad ervoor zorgt dat we nu 50-60% van de energie eigenlijk te veel betalen aan Franse bedrijven, zoals Engie en noem maar op. Goed, dat is niet helemaal hoe dat is. Dus Groen steekt dat ook meestal daarop, van ja, we gaan dan meer moeten betalen dan hun. Dat is historisch nu zo gegroeid. Daar kunnen we, denk ik, op korte termijn niet heel veel aan veranderen. Op korte termijn moeten we dan terug naar kernenergie gaan. Misschien eventjes belangrijk ook om uit te leggen wat dat kernenergie precies inhoudt.
Ja, doe maar.
Maar ja, kernenergie, dat is dus wanneer de energie wordt opgewekt door kernreacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. Hè. Dat gebeurt in kerncentrales. Er komt warmte vrij bij het kernsplijtingsproces. Die warmte wordt gebruikt om water te verhitten. De stoom die daaruit voortkomt, wordt dan via een generator aangedreven en daar wordt dan elektriciteit in opgewekt. Dus er komt 0,0 luchtvervuiling of CO2 bij te pas. Waardoor we dus eigenlijk moeten concluderen dat kernenergie de grootste, properste en de veiligste manier van energieopwekking is.
Er zijn eigenlijk twee grote tegenpunten van de kernenergie. En de eerste zijn de kernrampen. Iedereen kent Tsjernobyl, dat er ook in Amerika, dacht ik. En stel, dus dat is vooral kerncentrales die niet zo goed worden onderhouden. België zit erbij. Onze kerncentrales worden niet super onderhouden, deels omdat het ook bij Frankrijk zit. Mm-hmm. Is het dan niet opportun om te zeggen van ja, een kernramp kunnen we wel echt niet maken, daarom moeten we ze ook sluiten als we dat toch niet kunnen onderhouden?
Ja, eerst en vooral... Dus,
de kans is klein, maar de kans bestaat wel. Dus...
Ja goed, eerst en vooral die kernrampen, hè, dat was dus in Tsjernobyl en we hebben dan ook nog een gehad in Fukushima, in Japan. De Verenigde Naties die zeggen eigenlijk dat er 0,0 doden zijn gevallen door de straling. Geen enkel, de meeste doden zijn gevallen door de tsunami. Want in Fukushima bijvoorbeeld was er eigenlijk met de kerncentrales niks mis. Hè. Ze hadden die gewoon zo dicht bij water gebouwd en bij de oceaan. Doordat er bij een potentiële tsunami dat alles natuurlijk in een ramp werd. De meeste mensen zijn gestorven door die tsunami en door alles daar rond, door ook mensen die elkaar hebben vertrappeld en zo verder en zo meer. Maar door de straling zijn er eigenlijk, volgens de cijfers van de Verenigde Naties, er is geen kausaal verband vast te stellen. Of dat het zo is, het kan wel, hè, dat er mensen zijn gehandicapt geworden of gestorven door die ramp. Maar dan kan de Verenigde Naties zeggen, wij kunnen dat niet vaststellen met een statistisch verband.
Ook stel, er komt een kernramp, dan moeten we heel Antwerpen gaan afsluiten. Dat is wel een grote kost, natuurlijk.
Ja, dat klopt, ja. Maar goed, ja, zoals dat gezegd, hè, die kerncentrales zijn verouderd. Dat is gewoon wanbeheer. Zoals dat we met alles een wanbeheer doen hier in België en Vlaanderen van patrimonium. En dat vind ik een beetje een flauwe excuus, natuurlijk. Hè. Dat is gewoon geen geld ingestoken, want dat was niet nodig. We gingen dat wel zien, er ging dan toch een kernuitstap komen. En dat vind ik een beetje een flauwe excuus om daar niet op in te zetten, want alles kost geld. Want, De Groen bijvoorbeeld, die zegt kerncentrales sluiten en we gaan overgaan op gascentrales. Ja goed, dat kost ook geld, dat moet ook onderhouden worden. Mm. Daarom bovendien is er berekend dat gascentrales de CO2-uitstoot maal 40 gaan doen. Dus in wat voor groen ecologisch perspectief dat kadert, begrijp ik niet.
Vind je het normaal dat Groen eigenlijk doet of dat ze gewonnen hebben, terwijl dat...
Ja, goed. Ja, iedere partij probeert er altijd wel een beetje te framen, wellicht. Ja, wat noemen ze dat? Een overwinningsnederlaag, zeker noemt dat. Hè? Ja, dus, maar ja, natuurlijk, Groen haakt zijn wagonnetje aan Ecolo. Hè? Mm. En Ecolo heeft dat redelijk goed gedaan, tot goed zelfs in Franstalig België. En als ze zichzelf zien als een unitaire Belgische partij, ja, dan zeggen ze van, we hebben het goed gedaan, we hebben gewonnen. Maar eigenlijk hebben ze het niet goed gedaan. Hè? Dat is niet eens ze zitten in de dubbele cijfers, nipt. Afgerond zitten ze in de dubbele cijfers. Dat is niet goed. Ze verwachten meer, ze hadden meer moeten hebben. Ooit hebben ze ook meer gehad. Dat is zeker ook niet in de grootste score ooit.
Is dan de conclusie voor CD&V en Groen niet zelfs? Nieuwe hoofden? Vaars bloed?
Er moet een kop rollen, maar Wouter Beke zijn koppen gaat ook rollen. Hè? Daar komt een andere voorzitter sowieso.
Hetzelfde voor SPA.
Bij Groen moet dat ook, vind ik. Ja, SPA maar is
dat
natuurlijk
al een ander duidelijk.
Want John Krombé kan hem inderdaad niet nog een, ja, los van die persoon, nog een verlies veroorloven. Trouwens, als SPA nog eens verliest, de volgende verkiezing, dan is het gedaan. Ze is irrelevant. Maar Krombé heeft zichzelf ingedekt en die had al voor de verkiezingen aangekondigd dat er na de verkiezingen een interne voorzittersverkiezing komt. Dus die kan een beetje zijn hachje redden en die zal geen gezicht verliezen.
Ja, ik vond hem wel sterker, deze campagne, dan zijn vorige campagnes. Had ik het gevoel.
Ja, hij was zeker sterker. Hè? Allee, ik bedoel, zijn studiedienst had zijn huiswerk goed gedaan. Hè? Ze hebben daar de Wever eventjes in een hoekje geduwd, hè? Met de pensioenen. Wat dan natuurlijk ook weer... Allee, dat was ook weer zwaar overroepen, hè? Die pensioen. Ik bedoel, dat stond dan in de krantenkoppen ook. Hè? Dat was nog een reden waarom het Vlaams Belang zo heeft gescoord. De media heeft er alles aan gedaan om de N-VA te gaan verketteren, natuurlijk. Hè? De krantenkoppen waren niet mals, hè. De Wever wil dat je langer werkt, pensioen hier, pensioen daar. Als je dan natuurlijk de artikels las, dan was de uitleg veel beter. En meestal gaven ze hem dan nog gelijk ook. Maar ja, de mensen lezen de krantenkoppen en niet meer. Hè. Nice. Dus je had zeker een sterkere campagne dan bij de gemeenteraadverkiezingen, dat is een feit.
Waarom is lang geen regering hebben? Dus we hebben nu gezien, het politieke landschap ligt enorm open. Dus het zal waarschijnlijk weer een tijdje duren tegen dat er een regering is. Waarom is dat zo slecht voor België?
Maar slecht, ik weet niet of dat slecht is. Dat is nog een keer gebeurd, hè? Meer of twee jaar zeker. Of bijna twee jaar.
We hebben het wereldrecord. We kunnen een nieuwe poging doen om het te verbreken.
Er wordt zelfs gezegd dat toen de regering nooit zo productief is geweest of toen. Hè?
Dus eigenlijk is dat een goede zaak voor België.
Ja, de regering die er dan zit, gaat gewoon verder. Hè? Je kunt er gewoon geen nieuwe grote dossiers meer afgeklopt worden. En daardoor, je slaat een mal figuur natuurlijk, hè, internationaal. Ik persoonlijk vind het niet zo slecht, want ik ben een Flamingant. Dus voor mij doet het alleen nog maar meer aan dat het tijd wordt tot een nieuwe staatshervorming, tot een nieuwe staatsstructuur, al dan niet in de vorm van confederalisme. Dus ik vind dat niet zo slecht. Hè. De Noord-Zuid-kloof wordt alleen nog maar groter. Dat zal de Wever ook trouwens uitspelen. Nu zit in de zetel. Hè.
Ja.
Allee, op de andere partijen waren zo hotijn eigenlijk en deden zo uit de hoogte om op dezelfde verkiezingsavond te zeggen van we gaan luisteren naar die kiezers, hè. We hebben het signaal begrepen. En om tegelijk eraan toe te voegen, dat ze de deuren direct dichtgooien voor Vlaams Belang en dat er geen sprake van is van het cordon sanitair te doorbreken. Goed, ja, de Wever zit in een zetel. Hè. De Wever kan nu op gesprek gaan en hij kan dan altijd, als het ooit zover zou komen, zeggen van ja, dat cordon sanitair, we konden dat niet doorbreken, want geen enkele andere partij wou met ons meegaan. Want ze komen 5 zetels tekort in de Vlaamse regering om meerderheid te hebben. Hè. 5 zetels en ze hadden samen gewoon alleen de kar kunnen trekken, Vlaams Belang en N-VA.
Dan een topic om af te sluiten. Je bent nu zelf aan het starten in de politiek. Hoe loopt het en wat verwacht je er eigenlijk allemaal van?
Oei, ik verwacht er niet zoveel van. Ik doe eigenlijk een beetje... wat doe ik? Ja, ik verkondig mijn mening, schrijf een blog. Ik help bepaalde dingen bij Jong N-VA op poten te zetten. Wat ik ervan verwacht, dat zien we wel. Hè. Er is een regel die zegt dat je in de politiek niets mag verwachten, want wat je verwacht, komt meestal net niet uit. Hè. En als je te veel roept wat je wil worden, dan wordt het dat meestal niet. Maar mijn bedoeling is vooral te wegen op het maatschappelijk debat. Hè. Ik ben dus, uiteraard moet je altijd pragmatisch blijven, maar ik ben vooral een sterk ideologisch geïnspireerde persoon of opiniemaker, hoe dat je het ook wil noemen. Dus ik zal vooral altijd het grotere verhaal en de ideologie hebben. En dat zal resulteren waarschijnlijk in artikels, in blogs, noem maar op. En als er dan een politieke bestuurscomponent bij komt kijken, des te beter natuurlijk. Hè? Want je wil natuurlijk wel iets veranderen. Hè? Je doet aan politiek omdat je denkt dat je een idee hebt op de samenleving en daar een cultureel referentiekader over hebt, een ideologisch kader, waardoor dat je denkt dat je het beter kan maken voor de mensen na je.
Stel, er zijn mensen die luisteren en die denken van, oh, politieke carrière, ik zie dat ook al zitten. Wat zijn zo tips dat je hen kan meegeven? Wat dat jij al hebt gedaan en je ziet van, oké, dat was wel
heel veel lezen, eerst en vooral. Dus zorg dat je een goede achtergrond en basis hebt. Weet voor jezelf waarom dat je eraan wil meedoen. Ken uw klassiekers, afhankelijk van welke stroming daarop gaat. Lees van alles wat en oriënteer u dan. Hè. Als je nog niet weet welke partij of welke kant, rechts, links, conservatief, progressief, liberaal, socialistisch. Dus oriënteer u eerst daarop. Probeer uw eigen mening te vormen. Debatteer constant met jezelf. Dus stel ook jezelf in vraag. Ga zeker niet in een echokamer of in een filterbubbel gaan zitten, online niet, in het echt niet. Blijf contact houden met mensen die een heel andere visie hebben op de wereld. Blijf daar ook mee praten. En dan voor de rest, u aansluiten bij jongerenbeweging. En probeer u te moeien in het maatschappelijk debat. Dus bijvoorbeeld Twitter is een zeer goed medium. De meeste grote kopstukken of opiniemakers zijn daar redelijk op bereikbaar. Als je dus elke dag een mening uit en af en toe tagde een keer iemand, leren ze wel mensen kennen. En meng in het debat, start een blog, start een Facebook. Netwerken is zeer belangrijk. Hè? Dus netwerken is inderdaad als alles. Hè? Dus zorg dat je overal komt, al is het maar 5 minuutjes, 10 minuutjes. Wees aanwezig, druk uw stempel, online, offline. Toon uw gezicht, zeg tegen iedereen, goeiedag. Probeer mensen te omtuigen, hè? Dat wist Kikoro al. Probeer dus mensen hun gezicht omtuigen, probeer hun naam te omtuigen, probeer een paar kenmerken uit het gesprek te linken aan hen. En als je ze dan nog eens ziet, probeer je dan daarover verder te bouwen. Dus als iemand u iets zegt, ik doe dit of dat, de volgende keer dat je ziet, is het best dat je kunt vragen van, en hoe ver sta je daarmee? Op die manier maakt het wel indruk. Dat is eigenlijk een beetje, ja, people managing. Hè. Dat is zeer belangrijk in de politiek. En nog een andere tip is, vertrouw niemand. Dus de boutade luidt, je maakt geen vrienden in de politiek. Dus wees er altijd een beetje op je hoede. En probeer toch ook een beetje een strategisch inzicht aan de dag te leggen en wees niet alleen ideologisch naïef.
Waar kunnen de mensen die u willen bereiken u vinden?
Ze kunnen mij vinden op mijn Facebookpagina, onder de naam Mathieu Kokuit, Instagram, Twitter, allemaal onder mijn gewone naam Mathieu Kokuit en natuurlijk ook op mijn blog, mathieukokuit.blog. Daarop breng ik op gezette tijdstippen, bijna wekelijks, maar niet altijd, mijn opinie uit over maatschappelijke thema's, filosofische thema's, multiculturalisme dat faalt, de ecofascisten, noem maar op.
Oké, hartelijk dank voor hier mijn eerste gast te zijn. Het was ook jouw eerste podcast, dus we hebben dat samen goed doorleefd. En ik kijk al uit naar mijn volgende. Tot de volgende.